mag u allemaal hartelijk welkom heten op deze Bijbelkringavond. De negende van dit seizoen. Het is ook de laatste. Door de coronaperikelen zijn er wat minder geweest dan andere jaren. Maar toch nog 9 keer dat we samen rondom het woord vergaderd mochten zijn. Rondom de brief van Petrus, wat we deze avond weer met elkaar hopen te gaan vervolgen. Ook de luisteraars thuis, die bij ons met ons verbonden zijn door de techniek die Emiel verzorgt. En u hebt een open deur gevonden door de kosteres. En ook de organist Jan van der Made, die ons vanavond zal begeleiden. Fijn dat het allemaal zo kan. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 34. Dat is een citaat uit het gedeelte wat we straks gaan lezen van Petrus. Psalm 34, het 6e en het 7e vers. Komt kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. En ook het 7e. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. 6 en 7 van Psalm 34. verenigen we ons in gebed. Heere, wij danken u dat u ons deze avond weer samenbracht rondom uw woord. Want dat is uw getuigenis, waarin u ons wijsheid en alles wil leren wat ons nodig is om getroost te leven. Maar ook in de uitgangen van het leven te mogen ontdekken in hem die alles heeft overwonnen. En nu aan uw rechterhand is gezeten op die hoge plaats. En niet alleen als een ereplaats, maar omdat hij alle macht heeft ontvangen in de hemel en ook op de aarde. En dat we daardoor juist vertroost mogen worden te midden van een wankelende wereld. Een wereld die als in barensnood is. En waar de weeën over de aarde trekken. En hoe dat we die ook aan willen wijzen en onder woorden willen brengen, maar toch, het zijn de weeën die u in uw woord hebt voorzegd. En alzo zal het zijn, zoals we ook vanavond weer opnieuw zullen horen, als Petrus er al getuigenis van geeft. Het zal zijn als in de dagen van Noach, Heere. En zo verwarrend gaat alles rondom in deze wereld. Volkeren die onder oorlogsgeweld moeten zuchten en verjaagd, verstrooid van huis en haard als vluchtelingen in andere landen hun plaatsen moeten vinden en zoeken. En dat wij in alle rust en vrede hier samen mogen zijn en dat uw woord ongestoord uitgedragen mag worden. En daarom bidden wij u om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. In het spreken, maar ook in het luisteren om te bewaren en om daaruit te mogen leven. Dat is leven, immers gefundeerd in het vlees geworden woord, onze Heer Jezus Christus. En dat u deze avond ons zo alles geeft, alles in gereedheid is gebracht en nu via de middelen van techniek dan ook thuis met ons verbondenheid mag zijn. En ook in de gebeden, ook in het luisteren naar wat uw woord ons ook vanavond wil geven. Heere, zegen het rijkelijk hier en thuis. En laat zo uw naam en eer tot lofgezang mogen klinken. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit 1 Petrus 3. En ik begin te lezen bij vers 10, dat is nog van de vorige keer, de twee laatste versen, omdat we daar ook van gezongen hebben en daar zal Petrus in het vervolg ook nog weer op terugkomen. We lezen dus 1 Petrus 3 vanaf vers 10 tot het einde vers 22. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heren in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is en van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We gaan nog met elkaar zingen, Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. We hebben gezongen de verzen die Petrus citeert in dit gedeelte uit Psalm 34. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien, bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaagt dat na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardige en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. En deze laatste woorden, die komen nog een keer terug en dan in het beeld van Noach, de zondvloed daarin getekend. We zouden ook de Heidelberger Catechismus zondag 12 hierbij kunnen noemen en de vraag stellen: waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik profetisch zijn naam beleid en priesterlijk mijn leven aan hem wijd en koninklijk met hem tegen de zonde strijd. En Petrus vraagt: wie is het die u kwaad doen zal, indien u navolgers bent van het goede? Gods aangezicht in Christus is over u, zijn ogen merken op, zijn oren horen uw gebed. En zo God dan voor ons is, wie zal er dan ons tegen zijn? Andere kant is, zo God tegen ons is, wie zal er dan voor ons zijn? Maar hij, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hem voor ons allen heeft overgegeven, zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Wie is het die u kwaad doen zal, indien u navolgers bent van het goede? Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En wie zal ons dan kunnen scheiden van de liefde van Christus? En toch, Peter zegt, indien u moet lijden, niet door een verkeerd gedrag, maar vanwege de gerechtigheid die in u werkt, die God in uw hart en leven hebt opgeroepen, hebt opgewekt en waaruit u leven mag, ook al zijn de omstandigheden zo diep ingrijpend en verschillend, maar u doet geen kwaad. En toch, u wil het goede navolgen en daaruit een stil en een gerust leven leven. En juist om die gerechtigheid wordt u verdrukt en belasterd, versmaad, enzovoort, enzovoort. Maar vrees dan niet en word niet ontroerd. En het begrip ontroerd, dat kunt u een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Een schip zonder roer. Dat wordt door de wind heen en weer gedreven en de golfslag, die neemt het overal mee naartoe. Het heeft geen roer, het heeft geen koers meer. Het kan niet meer de weg vervolgen die men voor ogen had. Ontroerd, zonder roer. Omstandigheden gaan dan de dingen bepalen en slingeren het leven overal heen en weer. Maar als u deze onderdrukking ondergaat vanwege de gerechtigheid die u nawandelt en die in u verwekt is en onderhouden wordt door de innerlijke werking van de Heilige Geest, zo bent u zalig. Vrees dan niet de dingen die u overkomen, want dit is de genade die in u werkt. Dan is er een kracht door hem die alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. En daarom, Jezus zegt het, ze hebben mij gehaat. En ze zullen ook u haten die in mijn wegen beginnen te wandelen. Maar heb goede moed. Ik heb die boze wereld heb ik overwonnen. Vrees niet voor degene die wel het lichaam, smaadheid en verdrukking kunnen aandoen en zelfs kunnen doden, zoals we weten van de vele martelaren door alle tijden heen. En denken ze aan Stefanus, als u dat leest. Maar wat wij niet zien, wat er innerlijk bij Stefanus een kracht is. En zodat hij de hemel geopend ziet en de heerlijkheid Gods, die Jezus Christus aanschouwt. En een voorbeeld, een 9-jarig jongetje in Nigeria. Voor zijn ogen werd zijn vader onthoofd. En door het gillen van zijn moeder werd ze doodgeschoten. En ze komen tot het jongetje en zeggen: geloof jij ook in die Jezus? Ja, ik geloof ook in Jezus. En u kunt mij net als mijn vader onthoofden. U kunt mij net als mijn moeder doodschieten. Maar Jezus leeft in mijn hart. En daar krijgt u hem nooit meer uit. Vrees niet voor degene die wel het lichaam kunnen doden. Maar uw geest die berust en wordt bewaard in doorboorde handen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Wees nuchter en waakzaam. Heiligt de Heere in uw hart. En dan kunnen we ook zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van die ene grote koning zingen. En wees dan bereid om verantwoording te geven aan degene die u daar rekenschap van vragen. Maar dat is niet alsof u voor een rechtbank gedaagd wordt. Dan kunt u beter zwijgen. Als mensen op zo'n manier u willen uithoren, dan kunt u beter zwijgen. Maar een persoonlijk getuigenis om de ander te winnen voor die heerlijke zaak van de Heer Jezus Christus. Spreek dan je hart uit, onomwonden, en zeg maar wat hij voor u mag betekenen. Want hij is het die het woord wat u spreekt kan overdragen en getuigenis nalaten in het hart van de ander. Dat kunt u niet met uw woorden, hoe goed overdacht en hoe goed in elkaar gezet. U kunt het niet overdragen, maar u mag wel getuigenis geven. En doe het dan zoals Paulus dat beschrijft in 2 Korinthe 1, 2 Korinthe 2 vers 17... Want wij spreken en getuigen het evangelie voor Gods aangezicht. Dus Paulus die heeft wel hoorders voor zich. En hij geeft getuigenis van één ding. Niets anders voorgenomen om te weten onder u dan Jezus Christus en die. En als hij daar getuigenis van geeft, dan spreekt hij dat voor Gods aangezicht. Hij weet, want hoe dat ik het ook zeg en hoe dat ik het ook met goede volzinnen aan anderen probeer door te geven. Maar ik krijg het niet in die harten. Ik kan het wel tot de oren brengen. Ik spreek het voor God in oprechtheid. En ik ga niet geen woorden gebruiken die mensen wat eerder naar me toe komen. Of wat beter, misschien de boodschap enzovoort enzovoort. Nee, ik spreek het voor God. En als hij het overdraagt, dan zal dat een werk van God zijn. En niet van een vaardige pen. En niet van een welbespraaktheid. Maar van hem. De getuigenis te winnen voor anderen. En in Christus zijn we dus met hem verbonden. Want de Heilige Geest heeft Christus in het hart geopenbaard. En nu mogen we wandelen in hem. Omdat hij de weg, de waarheid en het leven is. Maar dan weet u ook wat daartoe de inzet is. En wat de Heer Jezus daarvan leert aan zijn discipelen. En zegt, die mij volgen wil, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. En ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn en ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan zult. En dat is een verbondenheid. En dat is telkens weer om dat in het oor, in het hart en in het oog te bewaren. Want allen zullen beschaamd worden, nu of voor de rechterstoel van Christus, omdat ze als kwaaddoeners en kwaadsprekers uw goede wandel in Christus hebben belasterd. Het is dan ook beter dat u weldoende en met gunning en liefde de ander wil benaderen, dan dat u kwaaddoende daaronder zou lijden. Laat zien dat Immanuel met u is. Want een goed gedrag is geen vrijwaring van lijden en strijd en van aanvechting, ook van binnen. Als de twee moordenaars aan het kruis hun straf ontvangen, dan kunnen ze alleen maar zeggen, wij ontvangen straf waardig hetgeen we hebben gedaan. Dat we gestraft worden, dat hadden we te wachten. Omdat we kwaad hebben gedaan. Maar deze, dat weet u, heeft niets onwaardigs gedaan. Christus, verloochen uzelf. Neem uw kruis op. En dat is uw eigen ik. Dat ik neem dat op. Ga niet uit van uw verstand. Ga niet uit van uw gevoel. Ga niet uit van wat u weet. Of wat u meent te weten. Maar ga uit van hem. Neem uw kruis op. En verloochen uzelf. En ik zal u voorgaan. Ook door die moeilijke wegen heen. Ook als u belasterd wordt. En vanwege de gerechtigheid. Lijden ondergaat. Want ze zullen een keer beschaamd worden. Heiligt, zegt Petrus, heiligt zonder dat wat de Heer in uw leven bekend maakt, zonder dat af. Geef dat een bijzondere plaats in uw hart, in uw gedachten. En bewaar, zoals de catechismus ons dat leert in zondag 10, dat wij in tegenspoed geduldig leren zijn. En in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles wat ons nog toekomen kan in dit jammerdal hier beneden. Een goed uitzicht, toevoorzicht te mogen hebben op die getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Het is alles niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand komt het in ons leven naar ons toe en wordt ons daarin aangebracht. Wees niet ontroerd, raak daar niet van slag, want hij leidt alle dingen. En Petrus heeft maar één doel voor ogen, om hem aan u voor te stellen, die als een lam ter slachting is geleid. De man van smarten, die voor de zonde geleden heeft, als de rechtvaardige voor onrechtvaardige. En met welke reden? En wat is daarvan de vrucht dan? Opdat hij ons tot God brengen zou. Dat is de intentie die Petrus aan de lezers van toen en nu vanavond aan ons wil doorgeven. Want Jezus is naar zijn menselijke natuur, naar zijn vlees, gedood in onze plaats. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. En het diepe lijden wat hij daarin heeft ondergaan, dat was niet omdat hij wist dat de spijkers, de nagels al klaar lagen om hem aan het vloekhout der schande te nagelen. En het diepe lijden was niet omdat ze hem de doornenkroon op het hoofd hebben geslagen. En het diepe lijden was ook niet dat ze zijn laatste kleed hebben verdobbeld, zodat hij geheel naakt aan het kruishout hing. Tentoongesteld de hele wereld. Maar zijn diepste lijden was: Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus, nedergedaald ter helle, in de volkomen Godverlatenheid. En daarvan uit die diepte, riep hij, wat nooit gehoord is en wat nooit meer gehoord zal worden, op die plaats, mijn God, mijn God. Hij heeft, zegt de apostel, gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij lijden moest en geleden heeft. Heilig dan dat in uw hart, opdat we levend gemaakt met hem, ook door hem en in hem mogen wandelen. En de Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, die Heere is en die levend maakt, dan ook mogen volgen. En dat we vervuld worden met zijn volheid en zijn volbrachte werk als de leidende borg en zaligmaker. En zo zijn we ongeveer bij vers 19. Maar nou komen we de knopen tegen. En er is zoveel verwarring over dat 19e vers. En ik heb vele verklaarders daarbij op afstandje doorgelezen. Maar de meeste moest ik weer laten liggen en zeggen, ja, dat is allemaal zo menselijk gedacht. Want ik zal het u besparen. Ik ga er allemaal niet op in, maar wat wil Petrus daar nou mee zeggen? Jezus heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. Nou, het ene zegt, nedergedaald ter helle, daar zijn al de gevangenen en daar heeft hij gepredikt. Anderen zeggen, nou, die willen dat woord hel niet gebruiken, die gebruiken dan het begrip dodenrijk. Weer anderen die zeggen, nou, hij is in een grot geweest waar de geesten bewaard worden van mensen die al overleden zijn. Nou, zulke, onzin worden op allerlei manieren verdedigd en aangedragen. Maar wat is het nu? Jezus heen gegaan zijnde heeft de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. Hoe heeft Jezus dan zelf voor zijn menswording, voor Bethlehem, hoe heeft hij toen dan zijn gemeente gebouwd en gepredikt? Door welke middelen was dat toen? Waren dat de middelen van de profeten, van de koningen, van de priesters? Of was het uiteindelijk hij die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Hij die de sterren in zijn hand houdt van Oud en Nieuw Testament. En waarin mensen allen Oude Nieuwe Testament gevangenen zijn. Onder de zonde besloten, liggend vanaf Adam. En hij heeft ze gepredikt, de gevangenen. In het ik zal, in de moederbelofte is daar het begin. En dat is doorgedragen door het Oude Testament, door de profeten. Dat is doorgedragen door de apostelen in het Nieuwe Testament. Zoals Jezus zegt, door mijn knecht, Noach. Daar hoort u het al, waar hij het letterlijk zegt. Door mijn knecht, Noach, heb ik toen die wereld gepredikt. En die gevangenen daar, ze dachten dat ze vrij waren en dat Noach gevangen zat in die ark. En ze dachten dat ze vrij waren, maar 120 jaar lang is er gepredikt. Is de boodschap naar hun uitgedragen. Noach, om de mensen te waarschuwen. Mijn knecht, Noach, zijn ziel gekweld, opdat de mensen hem allerlei smaadheid hebben aangedaan. Maar ook de eerste geslachten, ook vanaf Adam, die moest ook gepredikt worden. Die wist ook niet meer wat de weg was te leven. Want ze hadden een verduisterd verstand. Adam, jazeker. En ook manninnen. Een gesloten hart en een onwil om God te kennen en te dienen. En Adam krijgt een zoon. En hij was zelf naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Vol van de majesteit van zijn schepper. Maar door de zondeval. En dan krijgt hij een zoon. En dan staat er in Genesis. Hij krijgt een zoon naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis. En dat is de mens. De mens die zelf als God wil zijn. De mens die zelf wil uitmaken wat goed en kwaad is. Dat zijn de gevangenen vanaf die tijd. En die moet gepredikt worden. Dat er opening komt in de belofte. Ik zal. Het zaad van de vrouw enzovoort enzovoort. Dat weet u allemaal wel. En voortdurende invloed van hem, de majesteit, de zaligmaker, zowel van het oude verbond. Verbondsvolk als vanuit het Nieuwe Testament Jezus. De telkens aanwezige en voortdurende getuigenis die hij liet uitdragen. Anders in het Oude Testament, anders in het Nieuwe Testament. Maar het is één groot geheel tot opbouw van de gemeente die zalig wordt uit Jood en uit Heiden. En de profetie van Jesaja 61, De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. En waar is Jezus gezalfd? In de stilte der eeuwigheid. Daar is hij gezalfd door de Vader. Als zaligmaker. En daar heeft hij zich vrijwillig toe gegeven. En daardoor kwam hij om gevangenen opening te verkondigen. Om de gebrokenen van hart te helen, te verbinden. Om gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gevondenen uit alle beklemming van de dood en van de zonde te bevrijden. En in zijn weg voor te gaan. En deze woorden gaan niet alleen in vervulling als de Heer Jezus deze getuigenis geeft in Jesaja 61 in de synagoge van Nazareth. Waar ze hem daarna van de stijlte af willen gooien. Maar deze woorden die zijn van de beginnen. De Geest des Heren is op mij. En ik zal alzo verkondigen. Al gebruikt hij dan profeten. Al gebruikt hij in dit gedeelte ook Noach. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar het was er al lang. Hij geeft zijn getuigenis in het Oude Testament. Hij predikt allen die gevangen zijn door de macht en de majesteit van de dood. Maar ik ben het leven. Om ze uit te roepen tot vrijheid en tot zegen. En als we dan even stilstaan bij Noach. Waarbij ik wil opmerken dat de Heer Jezus dat zelf als een gelijkenis toen heeft uitgesproken. Heeft het aangegeven. Het zal zijn als gelijkenis, als in de dagen van Noach. En wie is de prediker in de dagen van Noach? En wie zijn de hoorders? Is het Noach alleen? Of horen wij door Noach heen de getuigende Christus, die alzo de mensheid oproept dat er een weg van behoudenis is. En daar gebruikt hij Noach voor. En zoals hij in het Nieuwe Testament ook anderen gebruikt. En wat zijn ze? Net eender als Johannes de Doper. Stem. En een wijzende vinger. Meer niet. Dat zijn ze. Dat was ook Noach. Stem. 120 jaar lang. En een wijzende vinger. Kom in de ark. Tot behoudenis. En het gehele werk van de zaligheid is Jezus Christus alleen. Hij brengt het van het begin tot het einde. Geheel en al tot uitvoering. Daarom, hij zendt goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en ook wanneer hij wil. En alle hoorders worden ernstig en welmenend geroepen om tot hem te komen. Opdat hij die tot hem komt, onderscheiden geestelijke gaven zal meedelen. Hij roept, hij zendt, hij brengt het enige licht en waarheid in een duistere leugenwereld. En toen en nu, de geest van de Vader en de Zoon uitgaande, die Heere is en die levend maakt. En mensen worden gebruikt, zoals Johannes de Doper, en zoals de profeten, en zoals de apostelen. Hij is het. En Jezus zelf is het, die de sterren in zijn hand bewaart en behoedt. En daarin wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Om de gemeente te bewaren en te behoeden, te vermanen, te bemoedigen, hoop te geven, verwachting te verkondigen. En Noach heeft door het geloof, zegt Hebreeën, de ark toebereid. Tegen alle moeilijkheden en tegen alle weerstand in die openbaar kwam bij ieder handeling. En als u daaraan denkt wat Petrus nu wil schrijven in de gelijkenis van Noach, dan moet u even terug dat als u smaadheid en lastering overkomt, dat u daar niet te veel op moet letten. Dan had Noach geen 120 jaar lang blijven prediken. Als hij naar de mensen had gekeken en als hij naar de mensen had geluisterd, dan had hij al lang gestopt. Maar hij ging door. En hoeveel vrucht hebt hij gevonden op zijn prediking? Dat weet u wel, hè? Dat weet u. Nul. Hij bleef behouden met zijn eigen gezin. 8 zielen. 120 jaar lang gepreekt. En geen vrucht. Niets. Totaal niets. Denk u dat eens in. En dan toch die 120 jaar volhouden. En doorgaan met het bouwen. En met het oproepen. En de getuigenis uitdragen. Met zachtheid. En met welke woorden. Wij weten het niet. Hoe dat Noach dat gedaan heeft. Maar hij heeft zijn ziel gekweld. Om anderen toch de liefde uit te dragen. En hun te nodigen. Kom, kom. Maar niet één. En wat dat betekent, dat kunnen wij ons niet voorstellen. En dan toch doorgaan. En toch doorgaan. En dan begin even terug dat Petrus zegt dat u verantwoording geeft aan ieder die u daarom vraagt. In de dagen van Noach hebben ze misschien helemaal niet erom gevraagd. Ze hebben hem smaadheid en bespot. Wat wil die nou eigenlijk? Wat wil die man nou? Wie gaat er nou midden op het land een schip bouwen? Dat schip moet toch bij het water zijn? Maar dat er een almachtige God is die het water bij het schip kan brengen. Daar hebben ze niet bij nagedacht. Daar hebben ze niet bij nagedacht. En dat de situaties zoals die is in de wereld. Dat er een God is die de volkeren acht als een stofje aan de weegschaal. En als een druppel aan een emmer. Dan zijn de volkeren weg. En die verzetten zich tegen de Heere. De volkeren bedenken ijdelheid. Ze hebben de touwen van zich geworpen. En spotten met God en zijn gezalfde. Dat was in de dagen van Noach. Maar Noach geloofde God. Krachtens zijn opdracht. Krachtens zijn belofte. En krachtens zijn getuigenis. En daar hield hij het bij. Niet oplettende, niet uitkijkende naar wat de vruchten dan toch wel zouden zijn op al zijn inzet, op al zijn arbeid. 8 zielen. En de hele omgeving heeft gedacht, moet je dat grote werk nu verrichten, zo'n groot schip bouwen, 120 jaar lang, en dan voor 8 zielen. En de dieren die erbij waren. Ze hebben gelachen. Ze hebben gelachen. Totdat het water kwam. Totdat het water kwam. En de golven tegen de ark aanstoten. En Petrus gaat dit beeld gebruiken. Zo is Noach gedragen. Gedragen. Door de oordelen die over de mensheid kwamen. En Noach werd er uitgedragen. Bovengesteld. En daarmee gaat Petrus nu de doop vergelijken. De doop geeft ons een tegenbeeld. En dat Petrus zegt, door de doop is het niet zo dat we door het water van de doop gereinigd worden. Nee, het is de belofte die ons daarbij gegeven wordt. En de hele omgeving in de dagen van Noach, die heeft dat grote werk bespottelijk gemaakt. En dat intense, dat de Heere ons en onze kinderen wil onderwijzen, krachtens de opname in zijn verbond. Waarin de wereld zegt, ja, is dat nou een dwaasheid. Een dwaasheid. Zou je daar dan door gedragen worden? En zou je daardoor verwachting door verkrijgen? Maar de doop is ons daarvan een tegenbeeld. Toen bewaard en gedragen door het water vanwege krachtens. Wat was dan het vermogen daaronder? De belofte van God. En wat is dan de kracht en de voortgang van de doop die wij mogen meedragen? De belofte van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Is een voorafschaduwing. Een voorafbeelding van hetgeen door de doop tot uitdrukking wordt gebracht. Want we worden gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En Peter zegt, het is een teken en zegel dat heen wijst naar het beloofde en de betekenende zaak. Niet alleen een uiterlijke reiniging, maar het wijst naar het bloed van de vlam van God. Want zijn bloed reinigt ons van alle zonde. We leggen de zonde niet af door de doop, maar de Heilige Geest zal ons verzekeren, waarvan verzekeren, dat hij in ons wil komen wonen om ons toe te eigenen hetgeen wij in Jezus Christus hebben. Want het ligt buiten onszelf. Het ligt in hem die alle gaven verworven heeft om uit te delen tot de mensen troost. Innerlijk met Christus verbonden door de innerlijke werking van de Heilige Geest. En daardoor, zegt Petrus, daardoor verkrijgt u een goed geweten voor God. Want het is krachtens de opstanding van Christus uit de dood. En daardoor is het niet alleen Pasen geworden na Goede Vrijdag, maar we horen waar we horen, het is volbracht. En op de Paasmorgen getuigt de Vader zelf, het is genoeg. Maar de opstanding is eigenlijk al op Goede Vrijdag zelf begonnen. Omdat Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat daar nog tussenkomt, tot aan het is genoeg, dat is het graf, de dood en de verlatenheid. Maar hij weet, het is volbracht. En nu heb ik opstanding te wachten. Noach in de ark. De getuigenis met de doop. En dat wordt gezien bij de hemelvaart. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van de Vader met de vele woningen. En daar nu zit Jezus aan de rechterhand, zegt Petrus, van zijn Vader. En het is niet alleen een ereplaats, maar het wijst vooral op zijn macht, op zijn heerschappij. Stofje aan de weegschaal, druppel aan de emmer. Zo acht hij de volkeren, alle macht in de hemel en op de aarde. Waarom zou je dan zuchten? Zie op hem. Autoriteit. Hij heeft alles aan zichzelf onderworpen. Ook de macht van de duisternis, de macht van de dood, de macht van Satan, de tegenstander. Maar hij heeft ook de macht om de vastheid en de erfenis zeker te behoeden en te bewaren in de hemel. En degene de erfgenamen te bewaren en te behoeden hier op aarde. Ondanks spot, ondanks laster, ondanks lijden, ondanks strijden, ondanks aanvechtingen en worstelingen van binnen, van buiten, overal en alom. Want hij hoort het gebed van de rechtvaardigen. En hij geeft acht met zijn ogen op uw leven. Hij is het die u de weg wijst en die u voorgaat. Wandel in dezelfde en ik zal met u zijn. Word niet ontroerd. Word niet als een schip zonder roer heen en weer geslingerd. Maar dit gedeelte, een bewogenheid, een brief aan de verstrooiden van die dagen, die heen en weer geslingerd werden door de omstandigheden, dat weet u, hebben we al eerdere keren daarover gehad. Maar de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. Mijn oog zal op u zijn. En zijn oren zijn tot hun gebed. En nu nog een stap hoger. Wij hebben een biddende en een dankende hoge priester over het huis van God. Jezus Christus, die altijd voor ons bidt. Amen. Ik stel voor dat we nog zingen, Psalm 108, en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Eerste vers van Psalm 108.
Beste broeder, het is de laatste Bijbellezing deze avond van dit seizoen. Het is een goede gewoonte om dan een kort woord de lector tot de spreker te richten. En voorheen deed Jan van Hoorn dat altijd, maar ik mag dat dan nu doen als opvolger van hem, zeg maar. En ik ben dankbaar dat u dit seizoen de Bijbellezing hebt willen doen. U hebt gevraagd en u hebt toegestemd en ben ik dankbaar voor. Het is een bijzonder seizoen geweest. Dus denk aan corona allereerst en dan zonder mensen en dan daarna mochten de mensen wel komen. Maar de mensen bleven ook een beetje weg. En in die zin schaam ik mij ook een beetje als vertegenwoordiger van deze gemeente. Er zijn veel verklaringen voor misschien, maar het is misschien goed de mensen thuis die meekijken of later kijken ook aan te spreken. Het is goed om hier met elkaar te zijn. Er is 2% ongeveer van de hele gemeente, heb ik net in de gauwheid uitgerekend. Dat is toch vrij weinig. Het kan nog nagekeken worden en dat is ook prima als u het niet kunt. Dan is het allemaal logisch, maar het is goed om ook hier samen te zijn. Samen onder dat ene woord. En ik moest daar toch tegelijk denken. Noach die preekte door, ondanks dat hij geen vrucht had. Maar u ging ook door met de Bijbellezing. En daar ben ik dankbaar voor.
Ja.
En u bent al die tijd toch ook, en dat zei u straks zelf ook, die wijzende vinger en die stem geweest. En dat is een dienaar uiteindelijk. Het gaat niet om ons, het gaat om de grote koning. Als zijn naam verheerlijkt wordt. En ik zat te denken, dat moet Noach ook bewogen hebben uiteindelijk. Het ging om de naam van de Heer, de eer van de Heer, zijn zaak. En zo mocht u ook deze Bijbellezingen leiden. Want steeds weer voortgaan. En ik kreeg ook steeds wel weer verslag van mijn vrouw hoe het geweest was. En vanavond was ik er zelf bij en ik kan zeggen, nou, nu ligt het niet. Ik ben dankbaar dat ik hier geweest te zijn. En Gods redding door het oordeel heen kwam bij me naar boven. Het dragen van de ark, het water dat draagt wat het oordeel is, maar Gods belofte die dragen nochtans daar doorheen. Wat een rijke evangelie. Nou, dank daarvoor. Ik heb nog wat meegekregen. Mag ik u overhandigen?
Zo.
Ja. Alsjeblieft.
Dankjewel.
En dank nogmaals.
Ik hoop mijn smaak op te maken.
Zo is dat. Ja.
Hartelijk dank.
Dank u wel, broeder Kos. Maar ook u, die de avonden hier aanwezig was, hartelijk dank dat u de gelegenheid en de genegenheid daartoe kon vinden en met elkaar mochten delen datgene wat we in 9 bijbelkringen, bijbellezingen met elkaar vanuit het woord hebben meegekregen. Ik hoop tot rijke zegen voor u, persoonlijk leven, tot overdenking en dat u daarin naderbij gebracht bent bij hem die de bron van alle dingen is. Ik stel voor dat we nu de heren met elkaar gaan danken. Heren, dat we zo deze avond met elkaar mogen eindigen voor uw heilig aangezicht. U dankend, ondanks de verhinderingen die er in het begin waren. En toch, 9 avonden zijn we met elkaar geweest. En mocht Petrus in ons midden zijn getuigenis uitdragen, maar het was uw woord. En dat woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. Dat we dat op onderscheiden manieren hebben mogen beleven. Dat we vertroost, bemoedigd, versterkt, bekrachtigd, vermaand misschien wel. Of aangezet, opgeroepen, stop daarmee, zoals Petrus het zegt. Doe het goede. En als u daarom moet lijden, dan is dat vanwege de gerechtigheid die u voorstaat. En dat is genade bij God. Dat u smaadheid in het navolgen van de Heer Jezus Christus draagt. Dan zijn we zo dicht bij u, Heer. In deze lijdenstijd wordt u ons telkens weer geschilderd. Als de lijdende knecht. Als de man van smarten. En als er dan het groene hout niet gespaard is, wat zal dan aan het dorre hout geschieden? Maar gezegend hij en zij, die daarvan de smaadheid van het kruis van onze Heer Jezus Christus ook in het leven ervaren en moeten dragen. Want daarin hebben we een biddende, een dankende hoge priester die altijd voor ons bidt. We danken u dat we zo de avonden met elkaar hebben ontvangen. En we bidden u ook voor de tijd dat er geen bijbellezing zal zijn. En waarheen we misschien andere plaatsen bezoeken, vakantietijden en we weten allemaal niet wat. Maar we zeggen het tegen elkaar. De Heere zegene u en hij behoedt u. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Wel thuis en beleven gezondheid. Tot ziens.